Goedemorgen gemeente. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Vooraf zijn er voor u nog een aantal mededelingen. Vanmorgen zou voorgaan voor ons kandidaat Kooi, maar hij is helaas door ziekte niet in staat om voor ons voor te gaan. Vanmiddag hoopt om 16:30 voor te gaan dokter P. Buitelaar. De diensten voor zondag 21 juli zijn als volgt. Om 10:00 hoopt voor te gaan dominee Gea van der Brink. Om 16:00, let op het tijdstip, hoopt voor te gaan dominee van Blijdeveen. Voor al deze data geldt Deo voor Lente. De dienst erop veranderen is als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang straks is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze mededelingen. Laten we de dienst aanvangen door te zingen uit het gebed des Heren. Vers 1 en vers 6. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En het zesde, vergeef ons onze schulden, Heer. Het eerste en het zesde vers van het gebed des Heren. Laten we de dienst aanvangen met de zegenbede. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we stellen ons nu voor de wet van God en de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen we dan uit het gebed des Heren, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, ben uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren van uw God niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer en uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet volkomen samengevat toen hij zei: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En er is geen ander gebod groter dan deze. In onze voorbeden willen we vanochtend gedenken aan dominee Pronk. Hij is begonnen aan een tweede serie met behandelingen. Zijn toestand is best zorgelijk. We gedenken ook zijn vrouw die vandaag 75 jaar is geworden. Daarnaast willen we denken aan de ouderen van dagen, het onderwijs en het personeel. En zojuist hebben we gehoord dat de moeder van familie van Wijngaarden ernstig ziek is. Ook haar willen we gedenken in het gebed. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heer Almachtige God en Vader, we komen tot u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, en als we dan kijken naar de afgelopen week, dan past het ons om schuld te belijden en u om vergeving te vragen. Heer, hoe vaak vallen we in zonden, al is het alleen in gedachten. Heer, u kent ons, u weet hoe wij zijn. En toch heeft u die weg uitgedacht, die weg tot zaligheid. U was niets aan ons verplicht, het is uw genade dat het bestaat. Niet omdat het iets is wat wij kunnen verdienen of daaraan kunnen bijdragen, maar om uw offer, Heer Jezus, en daar pleiten we op. Zo komen we ook deze dienst naar u, Heer. Als er zometeen gelezen wordt, Heer, wilt u dan geven dat uw geest in ons midden is? Dat alles wat ons kan afleiden, dat van ons wordt weggenomen. Dat onze gedachten gevangen worden genomen door uw geest. Dat we geleid mogen worden en dat we mogen luisteren wat u tot ons spreekt. Heren, daar danken wij u ook voor dat we in die hoedanigheid bij elkaar kunnen zijn. Dat de mogelijkheid bestaat om in alle rust samen als gemeente op te gaan. Geschaard te zijn rondom uw woord. Te luisteren wat u tot ons spreekt. Wat is uw genade groot, Heer. Het is onverdiend. We denken ook aan broeder Kooi die ziek is en vandaag niet voor kon gaan. Heer, wilt u bij hem zijn? U weet wat hem mankeert, Heer. Schenk hem nog genezing. Schenk hem beterschap. Heer, zo denken we ook aan dominee Pronk. Zo ernstig ziek. Een eerste behandeling gehad. Het leek goed te gaan. De kwaal is toch niet weg, Heer. En een tweede serie behandelingen staat op het programma. U weet hoe zwaar dit fysiek op hem drukt. U weet wat dit geestelijk met hem doet. Maar ook mogen we horen, Heer, dat zijn uitzicht en zijn vertrouwen alleen op u is. We denken ook aan zijn vrouw en we danken u dat zij vandaag haar verjaardag kan vieren. Dat ze nog samen zijn. Ook voor haar is het lichamelijk niet altijd makkelijk. Ze kampt ook al jaren met allerlei klachten. Heren, we dragen hen beiden zo op aan de troon van uw genade. Wees u hen nabij, heren. Heren, die ongemak in het lichaam die we kennen. Het lijkt wel naarmate het leven langer duurt, we ouder worden. Dan mogen we de zegen ervaren dat we die leeftijd krijgen. Aan de andere kant moeten we ook constateren dat de krachten afnemen. Dat we te maken krijgen met zaken die we niet meer kunnen, die we vroeger wel konden. Heer, ouder worden wordt beschouwd als een zegen en dat is het ook. U geeft de tijd van leven. Aan de andere kant, heren, moeten we dan zien en meemaken dat de krachten afnemen en het lichaam afbreekt. Geef dan het geduld en het vertrouwen, heren, maar bovenal ook het uitzicht op het leven wat hierna komt. Of we jong of oud zijn, dat we geborgen weten te zijn in het offer van u, Heer Jezus Christus. Heren, alle terreinen in het leven, daar hebben we u nodig. En we zien het meer en meer om ons heen en we zijn altijd afhankelijk, maar soms als zaken goed gaan, dan beseffen we dat minder. Maar ook sociaal gezien, als we denken aan het onderwijs en personeel en de vrijheid van het onderwijs wat we nog hebben voor het christelijk geloof, heren, dat staat onder spanning, het staat onder druk. U weet daar alles van en we leggen het voor u neer, heren. Geef toch, heren, dat er openingen zullen zijn en dat we die vrijheid mogen behouden. Het is zo'n groot goed en het is geen vanzelfsprekendheid, maar het is alles uw genade. Heer, we denken ook aan de moeder van familie van Wijngaarden, als we zojuist hoorden dat zij zo ernstig ziek is. Menselijkerwijs gesproken, naar huis gestuurd. Geen medicijn meer mogelijk. Heer, u kent haar. U weet hoe haar leven is. U weet waar haar vertrouwen ligt. Geef dan, Heer, dat u nabij bent. Schenk, Heer, dat ze verlichte ogen heeft, dat ze mag zien wie u bent en u mag omarmen. Dat ze als enige grond heeft Jezus Christus, niets anders. Heer, zo hebben wij veel te vragen aan het begin van deze dienst. We vragen u liefde in de gemeente, eenheid, kracht, uw kracht van het woord dat zo meteen mag uitgaan. We vragen dit alles, niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in Hebreeën 7 en we lezen dan vers 11 tot 28. Wij noemen nu Hebreeën 7, vers 11 tot 28. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitisch priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, door die die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing. We staan vandaag met elkaar stil bij het 25e vers. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat we eerst nu samen zingen, Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, noch mijn verbond ooit schenden. Wat er verder volgt, het 14e vers uit Psalm 89. boven de preek staat: volkomen verlossing. De tekst is waarom hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. Dat is Jezus, als hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dit zijn woorden die gesproken zijn over Jezus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is de borg van een zoveel beter verbond. Hij is het onvergankelijk priesterschap. Hij heeft een slachtoffer voor de zonde geofferd en is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Hij is de volkomen zaligmaker, omdat hij op aarde de zonde teniet heeft gedaan door zijn offeranden. Hij is ook zaligmaker omdat hij in de hemel als middelaar altijd leeft om voor zondaren te bidden. Daar zorgt hij ervoor dat het werk dat hij op aarde heeft uitgevoerd effectief wordt gemaakt. Wanneer we deze zaligmaker hebben leren kennen, hebben we het eeuwige leven. Laten we stilstaan bij wat God ons met deze woorden over hem wil leren. Mogen de Heilige Geest van hem getuigen en ons verlichte ogen van het verstand geven, opdat we mogen weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Christus is zaligmaker, die volkomen kan zaligmaken. Zo heeft de profeet Jesaja hem beschreven. Daarom wordt hij Jezus genoemd, want hij zal zijn volk zaligmaken van hun zonde. Dat was het doel waarvoor de Vader de Zoon heeft gezonden, namelijk om een zaligmaker van de wereld te zijn. De opdracht die de Zoon des mensen moest vervullen was om zalig te maken wat verloren was. Daarom sprak hij op aarde: doch ik zeg dit opdat gij behouden wordt. Tot dit doel werd hij geboren, leefde hij, stierf hij, stond hij op uit de dood en voer hij op naar de hemel. God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en een zaligmaker. En waarvan maakt hij zalig en waarvan redt hij? Hij redt van zonde, van schuld, van toren, van vloek, van deze tegenwoordige boze wereld, van de hel en van de duivel. Daarvoor is hij zaligmaker geworden. De enige heiland die volkomen kan zaligmaken. Hij is geen heiland geworden voor degene die redding verdienen, maar voor degene die redding nodig hebben. Maar hoe kan hij zalig maken? In de eerste plaats omdat hij God is, de Almachtige. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Hij heeft alle gezag en heerschappij. Alle macht om te redden of om te verderven. Hij kan ook redden omdat hij de God-mens is. God geopenbaard in het vlees. Hij is Immanuel, God met ons. Zo is alle macht in hem verenigd, geschapen en ongeschapen, menselijk, goddelijk, tijdelijk en eeuwig. Wie anders zou een betere heiland kunnen zijn dan God? Wie zou meer geschikt zijn om onze verlosser te zijn dan hij? Hij die been is van ons been, vlees van ons vlees is, onze borg, onze broeder. Vervolgens kan hij zalig maken vanwege het werk dat hij heeft gedaan. Hij kwam in onze plaats en hij nam onze plichten op zich en hij droeg onze zonden. Niet alleen een eeuwige kracht kon ons redden. Voor onze redding was een rechtvaardige kracht nodig. Deze kracht moest in een weg van rechtvaardigheid worden aangewend, anders kon onze zaligheid niet worden bewerkt. Daarom konden zijn grote macht en kracht gelden in het werk van de zaligmaker. Wanneer er geen offer tot verzoening tot stand was gebracht, dan had zelfs een eeuwige arm ons niet kunnen redden. Alles zou te vergeefs zijn, zolang de oneindige rechtvaardigheid tegen ons gekeerd was, ook al was de eeuwige kracht voor ons. Maar het offer dat Christus bracht, schonk ons eeuwige kracht, schonk ons rechtvaardigheid en heiligheid, tegelijkertijd met zijn eeuwige liefde en genade. Onze redding stemt hiermee volledig overeen. Er is niets meer tegen ons. Door zijn bloedstorting aan het kruis heeft hij verzoening aangebracht voor onze zonden. In het kruis heeft hij voorzien in een plaats waar God en de zondaar elkaar in vrede kunnen ontmoeten. Alles wat God ervan weerhield om met ons van doen te hebben, heeft hij weggedaan. En daarom toont God nu zijn rechtvaardigheid. in het vergeven van zonden. Zoals hij dat eerder deed in het straffen van de zondaren. Hij maakte hem groot door de wet en hij maakte hem heerlijk, staat er in Jesaja. Nu wordt de schande die wij door onze ongehoorzaamheid aan de wet over ons gebracht hebben, verreweg overtroffen door heerlijkheid. De heerlijkheid die hij door zijn volkomen goddelijke gehoorzaamheid heeft aangebracht. Het werk van Christus is een schathuis waarin de zondaar alles vindt wat hij nodig heeft of kan wensen. Daarin is volkomen vergeving, reiniging, vernieuwing, eeuwig leven en heiligheid. De zondaar vindt daarin een volkomen herstel naar het beeld, het karakter en het koninkrijk van God. De zaligheid houdt bekering in en bevrijding van alles wat ons tot een verloren zondaar maakte. Uit Gods hand ontvangen we elke zegening. Van bevrijding van de hel tot de grootste heerlijkheid waarvan een schepsel erfgenaam kan zijn. Ten slotte is hij machtig om ons zalig te maken door de ambten die hij bekleedt. Als priester verlost hij ons van de zonde. Als middelaar brengt hij ons tot God en als voorspraak bepleit hij onze zaak. Als herder en opziener van onze zielen zoekt hij de verlorenen en hij zorgt voor hen als hij ze heeft gevonden. Als Messias zalft hij ons met de Heilige Geest en hij deelt zijn gaven uit, zelfs aan degenen die opstandig tegen hem zijn. Als profeet onderwijst hij de onwetenden en hij maakt de dwazen wijs tot zaligheid. Als de overste van onze verlossing strijdt hij onze strijd en hij voert ons aan tegen onze vijanden. Als koning regeert hij in ons en over ons en hij maakt ons meer dan overwinnaars over dood en over hel. Overwinnaars over de macht van ons zondige vlees met al zijn dodelijke lusten die oorlog voeren tegen onze ziel. Overwinnaars over deze wereld vol vrolijkheid die ons verleidt met aller uitdagende pracht en hoogmoed. Overwinnaars over de machten die heerschappij voeren, over de krachten en al de verenigde legioenen van de vorst der duisternis. Christus is de volkomen verlosser. Hij kan niet alleen verlossen, verlosser, maar hij is de almachtige en daarom het meest geschikt om te verlossen. Hij is de almachtige die alle macht heeft in de hemel, op de aarde en in de hel. Hij was in staat om zijn kostbaar bloed te storten en heeft daarmee een oneindig waardevolle losprijs betaald. Hij heeft zijn kostbare leven afgelegd om zo de volkomen zaligheid te maken, mogelijk te maken. Hij kan roemen in een oneindig heerlijk werk waarmee hij alles aangebracht heeft wat een zondaar nodig heeft. Hij is niet alleen barmhartig en genadig, maar hij is ook rechtvaardig. Heilig, vol van waarheid. De zaligheid die hij verworven heeft is een volmaakt werk. En de dood van de verlosser was hiervoor nodig. Niemand is buiten zijn bereik. Geen zondaar op aarde, geen zondaar aan deze zijde van de hel bevindt zich buiten zijn macht om te redden. Hij is bij machten om de grootste, de meest verdorven zondaar te verlossen. Zijn macht reikt tot de uiterste einde van de aarde. Ja, zelfs tot aan de poorten van de hel. Jezus kan elke zondaar verlossen, hoe zwaar hij ook gezondigd heeft en hoe zondig zijn natuur ook is. Hij verlost van het diepste verderf en van de dood. Geen enkele schuld is te groot om geheel vergeven te worden. Een zondaar kan niet te zwaar gezondigd hebben. Geen last is te zwaar voor verlossing. Al hebben we oneindig veel zonden gedaan, de verlossing is oneindig veel groter. Meer dan er haren op ons hoofd zijn of zandkorrels aan de kust, waterdruppels in de oceaan, bladeren in het bos of sterren aan de hemel. Hoewel onze zonden verfoeilijk en walgelijk zijn, rood als scharlaken of karmozijn, dan nog is de verlossing oneindig veel groter. De zondaar kan niet te slecht of te vuil zijn om verlossing te ontvangen, al is hij diep gezonken in een kuil van modderig slijk, onvoorstelbaar vijandig en vuil. Nog steeds is er verlossing mogelijk. Er is bloed om zelfs zo'n ziel te reinigen, ja, om die witter dan sneeuw te maken. Geen ziel is te slecht om door Jezus gereinigd te worden. Geen enkele ziel kan te dood zijn om door Jezus levend gemaakt te worden. Als de ziel in de diepte van de overtredingen en zonden verzonken ligt, dan nog kan de arm van Jezus haar redden. Jezus' macht kan de ziel opwekken, al is zij in geestelijke slaap verzonken. Laat niemand zeggen dat zijn ziel zo dood is dat hij wanhoopt of zij ooit levend gemaakt kan worden. Hier is leven voor de meest dode volkomen leven. Geen enkele trap van dodigheid is buiten het bereik van hem die de opstanding en het leven is. Als u zo moedeloos over uw dode toestand spreekt, is dit geen nederigheid, maar hoogmoed. U beperkt de macht en de genade van Jezus. U zegt ermee dat hij u niet kan redden, dat hij niet elke dode zonde kan bereiken. Geen hart is zo hard dat Jezus het niet zou kunnen vermurven. Geen ziel is te behoeftig, te arm, te ellendig. Of Jezus kan haar verlossen, hij kan volkomen verlossen. Kan dit de armste zondaar er niet van overtuigen dat er voor hem een volkomen verlossing is? Dit is Gods oneindige volheid. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid zou wonen. Hij richt zich tot de nooddruftige ziel met de woorden: ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. Niemand kan zo leeg zijn dat Jezus hem niet kan vullen. Hij doet dat niet karig, hij doet dat overvloedig. Die in mij gelooft, zegt hij, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Geen ziel is zo diep ongelukkig dat Jezus haar niet volmaakt kan zegenen. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij biedt vrede aan voor de meest onrustige, rust voor de meest vermoeide, licht voor degene die het meest in het donker is, vreugde voor de meest bedroefde en stilte voor hem die in de meest stormachtige omstandigheden verkeert. Zijn zegen is voor de ongelukkigste van allen. Hij geeft sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Hij is werkelijk een totale verlosser voor de grootste zondaar. Ga naar het hoogste punt op aarde waar het wijdste vergezicht hebt. Kijk rond over deze gevallen wereld. Kijk terug naar de zonden en de nood waarin miljoenen de afgelopen 6000 jaar verstrikt zijn. Kijk vooruit en stel u voor welke grote schuld er nog opgebouwd zal worden voor de grote dag komt van Jezus. Kijk om u heen en zie de verontreiniging. Zie de schuld en de gruwel en de verschrikkelijkheden die deze wereld overspoelen. Kijk nog wat verder en zie wat achter ligt aan misdaden en wreedheden. Zie wat er in het geheim gebeurt. Wat niemand ziet. Zaken die alleen de duisternis kent en die slechts in het duister uitgesproken kunnen worden. Zie alles wat aan deze zijde van de hel denkbaar is. Trek die lijn dan nog verder en probeer u zich voor te stellen dat Gods oog oneindig veel meer onderscheidt. Gods ziel verafschuwt datgene wat op deze gevallen aarde is gebeurd en wat er nog steeds plaatsvindt. Stel u de grootst mogelijke menselijke schuld voor, de diepste modderpoel van dodelijke zonden. Denkt u daarbij nog alle mogelijke moeite en hindernissen in. Jezus' macht om te verlossen reikt oneindig veel verder dan welke schuld een zondaar ook maar op kan bouwen. De verlossing door het bloed van Jezus is volledig. Jezus biedt de ziel een volledige verlossing aan. Eerst rechtvaardigt hij de zondaar. Hij doet dit meteen en volledig op het moment dat wij geloven in zijn naam. En de Vader neemt ons, door zijn geliefde Zoon, onvoorwaardelijk aan. Hij vergeeft volledig en zonder beperkingen. Er is geen zonde die hij niet zal vergeven. Hij vergeeft niet slechts 7 maal of 70 maal 7 maal. Niet 10.000 maal 10.000, maar zonder beperking. Of we onze zonde in het openbaar hebben begaan, of in het geheim, of we ze kunnen herinneren of vergeten zijn. Hij vergeeft ze allemaal. En zoals hij volkomen vergeving schenkt, zo spreekt hij ons volkomen zalig. Hij zal het werk van zijn handen voleindigen, met welke hindernissen of vijanden wij ook te maken hebben. Hij vergeeft ons volledig. Hoe ons verleden ook is geweest, welke zonde was volwassenen ook hebben begaan. Hij maakt het boze van ons eertijds ongedaan en hij wast de vuilheid van onze vroegere zonden weg. Hoewel de ene zondaar langer heeft geleefd dan de andere en veel dieper is gezonken, toch is hun verlossing even volkomen. De verlossing van Rahab de hoer was even volledig als die van Jozua, die haar bevrijdde. Haar leven in zonde maakte haar vrede niet minder volkomen of minder zeker dan bij Jozua, terwijl hij misschien de Heere wel diende vanaf zijn jeugd. De verlossing van Manasse was net zo volkomen als die van zijn godvrezende vader Hiskia of van zijn leraar Jesaja. De verlossing van Paulus, de spotter, de vervolger, was niet minder volkomen dan die van Timotheus, die God zocht vanaf zijn jeugd. Slechts een volkomen verlossing kon zondaars redden en die redding is volkomen. Deze zuiverde hun geweten en hij reinigde zelfs hun schuldige zielen. Zij verkregen een volkomen vrede. De verlossing verzekerde hun van Gods liefde en van verzoening met hem. Alsof hun vroegere leven niet bevlekt was met al deze verschrikkelijke zonden. Hun ziel kende een kalme vrede. Zelfs als hun zondige leven hen in gedachten kwam. Wat een geweldige volkomen verlossing moet dit zijn. Zelfs voor de grootste zondaar. Bovendien is deze verlossing eeuwig. De verlossing is niet tijdelijk, is niet onderhevig aan veranderingen. Nee, die is eeuwig zeker. De verlosser zal zijn werk onderhouden en bestendigen. Door zijn onweerstaanbare kracht bewaart hij elke verloste ziel die hij heeft gered. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En hij redt hen beide, naar lichaam en naar ziel, en hij zal hen opwekken en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Opdat hij hen heilig en onberispelijk voor zich zou stellen, als hij op de troon zal zitten om te regeren. De verlosten zullen tot in eeuwigheid zegetekenen van genade en de kracht van hun verlosser zijn. Ze zijn een blijvend gedenkteken van de verlossende liefde van hem, die volkomen kan zalig maken. Nooit meer zal hun witte smetteloze kleding bevlekt worden met zonden. Zij schitteren als kinderen van het licht. Hun afschuwelijke vroegere leven kan daar geen verandering in brengen. Geen aardse nevels of wolken kunnen deze eeuwige zonneschijn ooit overschaduwen. Geen herinnering aan hun schuld kan een donkere schaduw op het gezicht brengen. Hun vreugde zal niet teniet gedaan worden. Door de gedachte dat zij zondaars waren, die in de ruisende kuil en in het modderige slijk vastzaten. Hun blijdschap zal zelfs groter zijn en ze zullen vol vreugde een nieuw lied zingen. Vervolgens zeg ik u dat degenen die tot Christus komen, gered worden. Hij redt degenen die door hem tot God gaan of die tot hem komen. Beide uitdrukkingen worden in de schrift gebruikt. Degenen die hij redt, komen door hem, die de weg is, tot de Vader. Zij erkennen dat hij de weg tot God is. Ze belijden hem als de weg, de waarheid en het leven. De verse en de levende weg van God. De enige weg om gered te worden. Hij heeft de macht om miljoenen zondaren te verlossen, zelfs hen die weigeren te komen. Maar degenen die van hem wegblijven, die redt hij niet. Met hun wegblijven en hun weigering om door Christus tot de Vader te komen, bezegelen ze hun verwerping. Wanneer hij hen zou redden, zou hij daarmee aantonen dat zijn werk niet noodzakelijk was. Hij zou daarmee zeggen dat hij tevergeefs zijn leven gaf. En dat is de reden dat hij hen niet redt die hem verwerpen als hun verlosser. Hij laat hen in hun zonden en daarin sterven zij. Er is geen redding voor degenen die met hun eigen gerechtigheid tot God komen, die hun eigen leven willen redden. Er is geen verlossing voor hen die door hun goede werken vergeving willen verkrijgen. Er is geen verlossing voor hen die ver van hem wegblijven en zich van God afkeren. Hij kan hen niet redden die vasthouden aan hun eigen manier om tot God te gaan. Hij redt hen die tot hem komen, omdat ze erkennen dat hij de enige toegang is tot de Vader. Wie zonder de middelaar komt, of wie zelfs een andere middelaar kiest, die kan niet worden gered. Het is nodig om hem te aanvaarden als de deur. Wanneer iemand door hem binnenkomt, zal hij worden gered. Apostel Johannes bedoelt hier vooral te zeggen dat Christus volkomen in staat is om te verlossen. Het is onmogelijk dat een zondaar in zo'n wanhopige situatie verkeert, dat Christus niet in staat zou zijn hem te redden. hoe hopeloos zijn toestand ook mag lijken, Christus' macht is zo groot dat zijn aanraking de zondaar geneest. Ieder die zijn zonde maar in Christus' handen legt, vindt in hem een oneindig toereikende verlosser. Toch proberen velen zichzelf te redden, voordat ze tot hem komen om gered te worden. Hoeveel weigeren te komen zoals ze zijn? Ze proberen eerst zelf iets bij te dragen aan hun verlossing, om hem dan de rest te laten doen. Zoveel denken dat ze zelf het werk moeten beginnen en komen dan tot Christus, zodat hij het af zal maken. Ze denken dat het hoogmoedig is als ze tot hem komen met hun ziel die ziek is. En ze zien het als nederigheid als ze wegblijven of als ze op zijn minst vol twijfel of vol vrees komen. Ze zien niet in dat het geen ootmoed is, maar trots als ze wegblijven. Zou hij tot wie ze zouden komen niet in staat zijn of onwillig om hen te ontvangen en te verlossen? Wie u ook bent, kom en u zult worden verlost. Kom door Christus tot God. Kom, welke zonde ook is. Kom, hoe onwaardig u ook bent. Kom, hoe hard uw hart ook is. Kom, hoe vreemd uw zonde ook is. Breng uw verdrukte ziel bij hem. Breng uw harde hart bij hem, uw benauwde geweten. Blijf niet ver bij hem vandaan. Probeer niet om uzelf te genezen. Probeer niet om uzelf te verbeteren voordat u komt. Kom in welke situatie u zich ook bevindt als u dit hoort. Er is een volkomen volheid in hem. Uit zijn volheid wil hij u alles geven wat u nodig hebt. In hem is een oneindige liefde. Hij is oneindig bereidwillig om u te verlossen en hij zendt u deze boodschap. Hij strekt zijn arm naar u uit. Hij wenkt u en hij verheft zijn stem vol van genade en hij zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij zegt ook: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Christus is de voorspraak en hij is volkomen geschikt om ons te verlossen. Hij leeft altijd om voor ons tussen te treden. Daarom zit hij op de troon in de hemel. Zijn middelaarschap brengt ons de verlossing. Het offer dat hij door zijn werk op aarde heeft gebracht is de verzoening waaruit de verlossing voortvloeit. En in de hemel gaat hij door met zijn werk, als voorspraak bij de Vader. Op aarde heeft hij zijn werk voleindigd. Hij heeft de zonde gedragen en die weggedaan. En daarmee heeft hij de toegang tot God geopend. Hij is nu gezeten in de hemel om de verzoening die hij heeft bereid effectief te maken. Hij leidt hen die in zijn naam tot hem komen tot de Vader. Laten we bezien wat deze voorspraak inhoudt. In de eerste plaats laat hij zien dat hij het offer is. Hij is de hemel, hij is in de hemel als het lam, staande als geslacht. De Vader beschouwt hem als zodanig en hij schept behagen in zijn werk. Door zichzelf en zijn volbrachte werk aan de Vader voor te stellen, treedt hij tussen. Dit doet hij in stilte, maar onweerstaanbaar. Hij pleit voor ons door zijn verschijning, door zijn houding, door zijn bloed, zijn gehoorzaamheid, door zijn offer. Ieder die zijn handen op de hoornen van het altaar legde, ontving vrijspraak. Ieder die zijn handen op Christus legt, ontvangt verlossing. Het lam, hoewel stom, pleitte afdoende voor degene die het liet offeren. En het lam van God pleit voor een ieder die zijn zonden op hem legt en hem aanvaardt als zijn offer. Hij stelt zich in de tweede plaats voor als onze middelaar door zichzelf in onze naam voor te stellen. Hij verschijnt voor het aangezicht van God voor ons. Hij was onze plaatsvervanger op aarde en hij is onze vertegenwoordiger in de hemel. God ziet ons door hem, hoort ons door hem, wil met ons van doen hebben door hem. Door zijn bloed te geven verkrijgt hij voor ons vergeving. Maar door zichzelf, zo oneindig heerlijk, voor te stellen, doet hij veel meer. Alles wat hem toebehoort heeft hij ons gegeven. Alles wat wij zeggen hoort God alsof Christus het heeft gezegd. God schenkt ons alles wat wij vragen, alsof Christus erom heeft verzocht. God beschouwt al onze smeekbeden alsof Christus ze voor hem neergelegd heeft. Onze stem klinkt in de oren van de Vader als de stem van zijn geliefde Zoon. Zo vertegenwoordigt hij ons volkomen en hij pleit onweerstaanbaar voor ons. Hij verschijnt voor ons in Gods tegenwoordigheid als onze middelaar. Hij nodigt ons uit tot hem te komen en ons door hem te laten vertegenwoordigen. Hij ziet hoe zondaren op zijn eigen fundament tot hem komen, maar hij nodigt hen uit om op zijn fundament te komen. Hij ziet hoe zondaren vergeefs hun gebeden tot God richten als ze dit doen op grond van hun eigen verdiensten. Hij vraagt hun deze dwaasheid te laten varen en hem te accepteren als hun plaatsvervanger. En hij verzekert hun ervan dat de Vader zijn pleitrede zal aanvaarden op grond van zijn volkomen verdiensten. O zondaar, hoe vol eigen gerechtigheid, hoe vol zelfvertrouwen u ook bent, kom en aanvaard Christus als uw middelaar. Hij die in uw plaats voldaan heeft en tussentreedt, zijn heiligheid zal oneindig meer voor u pleiten dan al uw onheiligheid zich tegen u kan keren. Zijn heerlijke gerechtigheid zal oneindig meer voor u pleiten dan al uw ongerechtigheid tegen u pleit. Hij is ook onze middelaar door voor ons te pleiten. Zoals hij bad toen hij op aarde was, zo doet hij dit zonder twijfel nog, nu hij in de hemel is. Hij heeft gebeden voor Petrus. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zo zette hij zich in voor Petrus en hij bad dat zijn geloof zou worden behouden. En zoals hij dit deed voor Petrus toen hij op aarde was, zo doet hij dit zonder twijfel voor degenen die door hem tot God gaan. Hij let op hen. Zijn ogen zijn altijd op hen. Hij ziet hun zwakke geloof. Hij ziet hoe ze te strijden hebben met het ongeloof. Het is een strijd die ze in de eenzaamheid voeren en die tranen en zuchten kost. Hij is er getuige van hoe Satan hen ervan weerhoudt als ze graag tot hem willen komen. Hij ziet hoe Satan hen ten onder houdt of hen kwaadaardige twijfel influistert. Als hij dit alles ziet, neemt hij hun zaak op zich. En hij bidt voor hen tot God. Wat is het een troost voor de gelovigen om zich dit in gedachten te brengen? Wat is het een bemoediging voor degenen die God zoeken? Misschien doen ze dat vol angst en tasten ze in het duister. Dan mogen ze zien hoe deze goddelijke middelaar hun zaak opneemt en voor hen bidt. In Johannes 17 vinden we een voorbeeld van Christus' tussenkomst op aarde. Dit geeft ons een goed beeld van hoe dat in de hemel zal zijn. Daar bidt Jezus, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Het zijn maar enkele van de gebeden die Christus op aarde uitsprak. Hoe vertroostend en bemoedigend is het om te bedenken dat hij deze gebeden nu in de hemel nog steeds uitspreekt. Wat hebben wij te vrezen met deze advocaat? De gebeden die we voor onszelf of voor anderen uitspreken, zijn zwak en onvolmaakt. De gebeden van onze voorspraak daarentegen zijn volmaakt en krachtig. En wij stellen ons vertrouwen en onze hoop op zijn voorspraak. Wanneer hij voor ons bidt, wie kan dan tegen ons bidden? Laat deze goddelijke bemiddelaar voor u bidden. Leg uw zaak in handen van deze goddelijke advocaat. Sta hem toe voor u te pleiten. Probeer niet langer om uw eigen zaken te regelen. Vertrouw ze aan hem toe en alles zal goed komen. Christus legt onze gebeden voor aan de Vader en deze aanvaardt en verhoort ze. Als onze hoge priester draagt hij niet alleen de ongerechtigheid van de heilige dingen, hij zal die ook voor het aangezicht van de Heere aangenaam maken. Onze gebeden kunnen pas tot de Vader komen als ze door Christus handen zijn gegaan. Onze gebeden komen vanuit een bezoedeld hart en een onzuiver en zijn onzuiver en aards. Zodra hij onze gebeden hoort, zuivert hij die en hij reinigt ze van de onvolkomenheden. Hij biedt ze als een volkomen offerande aan God aan. Afkomstig uit bedorven, slechte harten, zijn onze gebeden koud, levenloos en vol wartaal. Onze woorden zijn arm, zwak en elke smeekbede schijnt tegen ons te pleiten. Maar God, die geen gemeenschap met ongerechtigheid kan hebben, heeft behagen in onze gebeden, omdat ze hem door Christus worden voorgelegd. Daarom worden onze gebeden vergeleken met aangename wierook. In de hemel dragen de 24 ouderlingen gouden schalen vol van reukwerk. Op welke zijn de gebeden van de heiligen, zoals we kunnen lezen in Openbaring 5. Onze hoge priester staat met het gouden wierookvat gevuld met veel reukwerk. Omdat hij het met de gebeden van de heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Hij roept ons op om onze gebeden in dat wierookvat te leggen. Hij strekt zijn handen uit en het wierookvat daalt neer op de aarde, vlak naast ons. Leg uw gebeden erin. Hij trekt het vat op in de hemel en hij legt de zoetgeurende gebeden voor de troon. Hoe vaak vergeten wij dit? We zijn geneigd om onze gebeden op te zenden zonder wierookvaten. Of juist in een eigen gemaakt vat. We hebben de neiging om Jezus te vergeten, zelfs als we tot God naderen. We onderschatten de kracht van dit goddelijke wierookvat en we betwijfelen of onze smeekbeden veilig voor de troon komen. Hoe vaak proberen we met onze zelfgemaakte wierookvaten tot de Vader te naderen? We denken bijvoorbeeld dat het van onze ernst afhangt of God onze gebeden hoort. En we zeggen, helaas, onze gebeden zijn zo koud. We kunnen niet op een antwoord rekenen. Of we laten ons voorstaan op onze ernst. We hebben een gevoel van verruiming ervaren en nemen op grond daarvan aan dat God onze gebeden aanvaardt. Wat is dit anders dan dat we zelf een wierookvat van onze ernst maken? We vergeten dat niet onze gemoedstoestand waarin we bidden, maar juist het wierookvat, de aanvaarding van het gebed, zeker stelt. Dit wierookvat is ook nodig voor de meest enige smeekbeden die ooit van de aarde werd opgezonden. Zonder wierook is die een gruwel in Gods ogen. Die wierook is het enige wat nodig is voor de zwakste kreet die een zondaar ooit uitstootte. Zondaar, leg uw gebeden in dit wierookvat, de hoge priester reikt het u aan. Het staat naast u. Vul het met uw gebeden en ze zullen worden gehoord. Ik roep u die nooit eerder bad om uw eerste smeekbeden in dit vat te leggen. Zelfs u kunt zeker zijn van verhoring. Wanneer u vol van twijfel bad, vraag ik u hetzelfde te doen en uw twijfel te laten varen. Dit gouden wierookvat zal uw vrees laten verdwijnen en u de volle zekerheid van het geloof geven. Zo mag u naderen tot de genadetroon. Dit is het werk van onze grote hoge priester. Dit is Jezus. Hij redt volkomen. Hij leeft altijd om voor ons tussen te treden. Hij is machtig om te verlossen. Hij is bij uitstek in staat om onze middelaar te zijn. Hoe veilig en gezegend zijn zij die door hem tot God zijn gegaan. En wat een bemoediging is dit voor zondaars om door hem tot God te gaan. Hij heeft alle macht en hij is volkomen bereidwillig u te verlossen. Blijf dan niet ver van hem, maar kom, nu meteen. Kom zonder vrees, kom zonder twijfel. Kom zoals u bent, hij zal u redden. Hij zal uw zaak op zich nemen en alles goed maken. De boodschap die we u verkondigen is van de verlossing voor de grootste zondaar. Verlossing voor de meest schuldige, de meest ellendige zondaar. Verlossing voor de grootste zondaar aan deze kant van de hel. Niemand kan zeggen dat hij te slecht is, want er is volkomen redding. Waar is de zondaar die deze volkomen redding niet kan krijgen? Wie valt er buiten de redding die God zelf volkomen noemt? Verloren zondaar, kom en laat u redden. Kom, voornaamste van de zondaar, verkwister, opstandeling, zwerver. Kom, wie ook maar wil, kom en word gered. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 68, vers 10. Laten we danken en bidden. Heer Jezus, aan het einde van deze dienst komen we tot u en dan hebben we deze preek, uw naam, horen verkondigen als enig middel tot redding. Als we erover nadenken, er komt geen verklaring. We kunnen het niet verklaren, maar we mogen het aanvaarden. Uw liefde is zo groot, er is voor ons geen excuus om bij u weg te blijven. Heere, geef dan ook dat we ons volledig aan u zullen overgeven. Alle twijfels die we hebben aan de kant mogen zetten. Dat we geen andere keus meer hebben dan tot u te gaan. Heer, ook als we het niet helemaal begrijpen hoe het zit, het is zo eenvoudig. U staat met uitgestrekte armen en u wacht op ons. Schenk ons dan de genade om tot u te komen. Schenk ons uw licht. Geef, Heere, dat we als kinderen van het licht in deze wereld mogen wandelen. Dat we niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen levende wegwijzers mogen zijn naar de verlossing die er bij u te krijgen is. Heren, we danken u dat meneer Goudriaan voor het eerst weer in ons midden mocht zijn in deze dienst. Een tijd geleden heeft hij zo'n zware operatie ondergaan, is herstellende geweest en hij mocht vandaag weer voor het eerst in ons midden zijn. We danken u daar hartelijk voor. Heren, we danken u ook hartelijk voor de goed verlopen moderatievergadering van afgelopen woensdag. Dat het in broederlijke eenheid mocht gaan, heren. Heer, en we vragen u, wilt u met ons zijn het verdere van deze dag? Brengt u ons vanmiddag alsjeblieft weer samen hier rondom uw woord om nogmaals te luisteren wat u tot ons spreekt. We vragen dit alles uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 130, het vierde vers. De gelezen preek was van Bonaar. Laten we samen eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God. U zij alle eer. Amen.